Ik wil graag Daan naar voren uitnodigen. Daan heeft een woord voor jullie, voor ons.
Amen. Dank je. Ik kan me voorstellen als je vanmorgen voor het eerst bent. En ook toen ik zelf voor het eerst in dienst kwam, zoals hier. Dat je denkt, wat gebeurt er allemaal? Wat beweegt daar? Er staat iemand op en die spreekt een woord van de Heer. En daar wordt op gereageerd. En wij geloven dat Gods geest de ruimte moet hebben in een dienst. En wij geloven dat God door de Heilige Geest kan spreken. En dat hij de dienst leidt. Willem-Jan kan zich voorbereiden als wat. Ik kan me voorbereiden. Ik kan dingen op papier zetten. En toch is het Gods geest die de zaak leidt. En als je vaker komt, dan kom je tot de ontdekking dat er eigenlijk niet veel structuur zit in het geheel. Er zijn wel elementen, de muziek is daar. Het klonk trouwens fantastisch leuk, die drie stemmen zo. Dankjewel, was mooi. Maar daar zit wel structuur in, maar door God geleid. En dat zie je, het een reageert op het ander. En wij geloven met heel ons hart dat dat de Heilige Geest van God is die ons leidt. En daar kan je in meegaan of niet. Je kan passief blijven zitten. Je kan zeggen, nee Heer, zoals die oude rakker van het leger de Zaanstad zijn met die grote baard, William Boots. Hij zei dat heel ouderwets. Hij zei dat zo. Hij zegt, ik werp mij in die heilstroom, zei hij. Halleluja, prijs de Heer. Zo noemde hij dat. Nou, dat zijn woorden van voor de schepping bijna. Maar nog steeds een mooi lied. Nog steeds een lied. Ik werp me. Dat doe je aan mee. Of je blijft passief staan. Of je gaat in geloof. En in vertrouwen. En in overgave. Ga je daarin mee. En dan gaat God je aanraken. Dan gaat God tot je spreken. En vanmorgen ook. Hoe heb je je voorbereid? Heel eenvoudig. Biddend. Zoekend. De hele week. Zeg Heer. Wat gaan we spreken? We. Wat gaan we doen? En God bevestigde dat vrijdag nog eens een keer. En ik ga dat u uitleggen hoe dat in elkaar zit. Het is Vaderdag vandaag. En ik moet u eerlijk zeggen, voor mij zit er niet veel verschil tussen Vader, Moederdag, Dierendag en Secretaressendag. En het is leuk om extra aandacht te krijgen, maar het is leuker het hele jaar door. Om voldoende aandacht te krijgen. Maar goed, het is leuk. Voor de wereld is het leuk. En de winkel zo extra omzet. Ik denk liever aan mijn hemelse vader. En mijn hemelse vader, die is oersterk. Ik zei tegen onze kleinzoon, die is 9. Een week of 2 terug. Ik zei, lieverd. Mijn vader in de hemel, God, die is zo machtig. Daar kan niemand wat hij kan. Ik zeg, ik zal je vertellen. Hij zegt, hij kan in de hemel zijn en daar wonen en tegelijkertijd in ons hart wonen. Er is dan maar één die dat kan. En dat is God, onze vader. En daarom wil ik hem eren. Daarom wil ik hem prijzen, ook vanmorgen. Ik wil met u lezen een tekst, die staat helemaal in het begin van je Bijbel. Misschien ken je dat spelletje wat op de televisie is voor de kinderen. Nou, kan het dan de leeftijd van mij liggen, maar ik vind dat best wel eens leuk om te zien. Dat je naar je kindertijd terug gaat. Ik weet niet wanneer dat gaat spelen op leeftijd. Maar dan is daar een spelletje en dat heet Mijn Vader is de Beste. En dan zijn er jonge kinderen van 11, 12, 13 jaar. En die hebben dan hun vader meegenomen. En dan moeten ze allerlei spelletjes doen. En dan moeten ze winnen natuurlijk. En ook al hebben ze verloren, dan zie je met tranen in de ogen staan die kinderen. En uiteindelijk zeggen ze dan, maar toch is mijn vader de beste. En zo denk ik ook over God, mijn vader is de beste. Ja. Sorry? Dat is ook echt zo. Ja. Ik denk dat niet alleen, maar ik weet het. Amen. Mijn vader is niet de beste, maar hij is de allerbeste. Oké. Genesis 1 vers 3, daar staat, en God zei, laat er licht zijn. En er was licht. En God zag dat het licht goed was. En God maakte scheiding tussen licht en duisternis. Zo begint de Bijbel. Met spreken. Als je ergens de grootheid van mijn God wil zien, dan begint het hier al. Hij zegt hier 9 maal in het begin. En God zei. En door wat hij zei, kwam het er. Ja, behalve de mens waarschijnlijk. Die formeerde die kleidde die uit de aarde. Die maakte die met zijn handen. Maar God sprak. Er moet licht zijn. En nu zei er licht. En er was licht. En zo leed hij 9 keer spreken. Dat betekent dat er kracht is en autoriteit en macht en majesteit in het spreken van God. En als ik dat verbind aan wat Jezus zegt, dan heeft Jezus op aarde diezelfde autoriteit. Jezus zegt op een gegeven moment, als je mij gezien hebt, dan heb je de Vader gezien. En als je naar het leven van Jezus kijkt in het Nieuwe Testament, dan zie je daar ook die macht en die heerlijkheid en die autoriteit. De Bijbel zegt, hij was de enige die sprak met werkelijk gezag en autoriteit. Jezus. Waarom? Omdat hij woorden van God sprak. Hij sprak woorden van God. 9 maal in het begin van het scheppingsverhaal gaat God spreken en het is er. Daar word ik heel trots op. Dat ik zo'n vader dien. Die alleen maar hoeft te spreken en het is er. Onbegrijpelijk. Maar zoveel kracht zit daarin, het spreken van God. Als we kijken naar Johannes, de evangelie van Johannes, Johannes 1. Dan staat er in het begin was het woord en het woord was... Het woord was bij God en het woord was God. Dit was in de beginnen bij God. En alle dingen zijn door het woord gemaakt. Johannes wist het. Dan heb ik het over een tijdje later, hè, want dit is het Nieuwe Testament waarover ik het heb. Maar hij was ook trots op zijn vader. Hij was trots op zijn hemelse vader, degene die hij diende. Hij zegt, alles is door het woord wat hij sprak en het kwam er. Moet je eens proberen. Je hebt me gezien in die oude Golf 1, hè? Weet je nog? Die scheurde niet onbeschoft weg als een oude man van 72. Maar goed, en je moet eens, jullie hebben geen garage, maar je doet gewoon die tuindeur open. En je gaat gewoon 100 keer zeggen, er komt hier een Ferrari of een Bentley of ik weet niet, een BMW nummer, hoppatapop. En dat moet je gaan doen. Dat werkt niet. Maar als God iets spreekt, en toch, kunnen er dingen ontstaan die wij spreken. Ik ga met je op reis. Johannes zegt nog in Johannes 1, zegt hij, het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En heeft hij het over Jezus. Vandaar dat we naar Jezus kijken. Als we God willen leren kennen, dan moeten we Jezus lezen. Dan moeten we het Nieuwe Testament lezen. Dan moeten we lezen wie die is en wat hij zegt. Zijn karakter, zijn eigenschappen. Hij zegt, leer van mij, ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dat is eigenlijk het karakter ook van God. Want hij zegt, wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Mijn Vader en ik zijn één. Ik snap er geen fluit van. Maar hij zegt het en ik geloof het. Mijn Vader en ik zijn één. Er is een verhaal, en misschien kun je dat opzoeken als je dat zin in hebt. Nummer 20 vers 7. Er is een verhaal en dat gaat over een heel klein detail. Maar wat toch wel van levensbelang was. Nummer 20 vers 7. Dat gaat over Mozes. Nummer 20 vers 7. Dit gaat over Mozes. Ik heb daarboven gezet voor mezelf. Mozes moest spreken in geloof en vertrouwen, maar sloeg. Mozes moest spreken in vertrouwen, maar hij sloeg. En er staat, en de Heere sprak tot Mozes, neem een staf, van autoriteit is dat, neem je staf en roep de gemeenschap bijeen en naar Aaron en uw broeder en spreek voor hun ogen tot de rots. En spreek voor hun ogen tot de rots. Ik heb het niet over God. Hier is de mens, Mozes, die moet gaan spreken vanuit de autoriteit van God tegen een rots. En die zal u water geven. En zo zul u water voor hen tevoorschijn brengen uit de rots. En gij zult de gemeenschap en hun vee laten drinken. Toen nam Mozes de staf van voor het aangezicht des Heren zoals hij geboden had. Vers 10. En Mozes en Aaron riepen de gemeente voor de rots bijeen. Weet je wat ik zo mooi vind? Het Oude Testament is in heel veel gevallen een spiegel van het Nieuwe Testament. Als ik het over een rots heb, dan is Christus onze rots. Als ik het heb over het levende water, wat uit de rots komt, dan is Jezus Christus vandaag het levende water. Ja? En voor hun was het water hier ook van levensbelang. En we zien dat spiegelbeeld terugkomen. Jezus de rots, Jezus het levende water. En dan zegt hij, roep ze bijeen. En Mozes en Aaron riep de gemeente bijeen. En hij zei tegen hen, luister toch, ongehoorzamen. Waar ken ik dat van? Zullen wij voor u uit deze rots water tevoorschijn brengen? Toen hief Mozes zijn hand op en sloeg op de rots tweemaal met zijn staf. En er kwam water tevoorschijn, zodat de gemeenschap en hun vee konden drinken. Maar de Heere zei tegen Mozes en Aaron, omdat je mij niet geloofd hebt en mij voor mijn ogen van de Israëlieten niet geheiligd hebt, eigenlijk zegt hij, voor schut gezet hebt, zult u allebei de gemeente niet in het land brengen wat ik hun geven zal. Nou, Mozes had die truc al eens meer uitgehaald. Hij moest toen tegen de rots niet spreken de eerste keer, ook onderweg, maar hij moest slaan met die staf. Hij moest slaan en God gaf water. En waarom lees ik dit nu? Omdat het heel belangrijk is als een christen, als je als christen wil leven, dat je de zaak serieus neemt. Waarom? Omdat God je serieus neemt. En Mozes, die was al een aardig eentje op weg met die 600.000 man door de woestijn. 600.000 man, zie je dat voor je? En onderweg, hij had de vorige keer ook geslagen. Dus wat is erop tegen? Luister nauwgezet naar het woord van God wat hij schrijft. Luister nauwgezet naar wat God in je leven zegt, wat je moet doen. Niet wat erop lijkt, maar doe nauwgezet wat God van je vraagt. Mozes zegt, vers 10, en Mozes en Aaron riep de gemeente bij de rots. En hij zei tegen hen, luister toch ongehoorzaam in. Zullen wij voor u water uit de rots laten komen? Wij. Terwijl God zegt, dit moet je doen. Ik zal hun water geven. Ik zal. Daarom zegt God, je hebt me niet geheiligd voor het aangezicht van het volk. Je hebt mijn roem weggehaald. Want ik zou ze water geven en niet jij. Wie ben je wel? Ken je dat in je leven? Ik ben belangrijk. Ik moet voorop. De daad van slaan was een teken van ongeloof. Ook al had hij de vorige keer moest hij slaan. De opdracht was slaan. En God zegt, nu zal je spreken. Waarop de grootheid van God nog meer tot zijn recht komt. De daad van slaan was ongeloof. Want weet je waarom? Omdat als je de geschiedenis een beetje leest en kent, dan waren er rotsen waarin water opvang, als het ware een reservoir in rotsen kon zijn. Rotsen konden hol zijn op bepaalde plekken en er kon water zijn. En als je daarop sloeg, dan kwam het tevoorschijn. Maar spreken tot die rots heb je zelf totaal geen inbreng. Als je spreekt tot iets, heb je totaal geen inbreng. Het enige inbreng die je hebt, is je geloof. Het enige wat je hebt en wat je in actie kan zetten, is je geloofsleven. Heer, ik geloof dat u gaat herscheppen. Ik geloof dat u mensen vernieuwt. Ik geloof dat u mensen een nieuw hart kan geven. Een hart wat helemaal verrot is en verwelkt en verduisterd en in de war is. Ik geloof. En helemaal nu, na 50 jaar dat ik wandel door genade en door alles van hem gekregen te hebben, niks van mezelf, heb ik gezien dat mensen vernieuwd kunnen worden. Mensen kunnen vernieuwd worden als ze Jezus gaan volgen. Mensen kunnen vernieuwd worden. Mensen gaan vrede krijgen. Mensen gaan rust krijgen. Mensen gaan een nieuw leven krijgen. Mensen gaan dingen weggooien. Ik heb met iemand gelopen hier zo in Axel, in dat rustige Axel. En we hebben samen met iemand hebben een pistool in die kreek gegooid. En we hebben allerlei dingen gedaan. Het oude leven weggegooid. Ik heb mensen tot vernieuwing zien komen. Ik heb mensen van de kook af zien komen. Ik heb mensen zien vernieuwen. Amen. Ik heb ze ook nog dichtbij gezien. En jij bent een getuige. Er zijn er meer. Maar, snap je wat ik bedoel? Daarom maakt het me enthousiast. Daarom maakt het me blij. Ik zie dat God mensen kan veranderen. Het is, mag ik het op zijn hart zeggen? Vergeef me, spreek me aan de afloop. Het is geen lulverhaal wat ik ophoud. Maar het is een verhaal met een waarheid. Het is een verhaal met een kern. Het is een verhaal met wat werkt vandaag. Ik zie God mensen veranderen. En daar word ik zo wezenlijk blij mee. Dan word ik zo trots op mijn vader. Kan je je voorstellen? En dan zie ik God ook nog af en toe zo hier en daar een kind weggeven. He? Zo. Wat onmogelijk is. He? Wat onmogelijk is. En ze doet die wonderen en tegen. Dan zie je nog 2 jaar geleden bijna. Afgelopen de 12e is mijn hand genezen. En aanstaande 12 juli is mijn voet genezen. En ik ben weer gezond als een kieviet. Ik heb gelopen. Als je niet gelooft, ik laat je dadelijk wel mijn hulpmiddelen zien op mijn fotootje. En waar ik mee gelopen heb, 16 jaar lang. En God heeft me genezen. God heeft mijn hand genezen. God heeft mijn voet genezen. En God is een machtig God. Laat me hem niet kleiner maken als dit hier is. Want hij is een groot God. Hij is tot grote dingen in staat. Is het waar of niet? Ik spreek niet over horen zeggen. Ik weet waar ik het over heb. God wil dat we secuur luisteren. Dat was secuur. Doe niet iets wat erop lijkt. Maar zeg, Heer, ik wil het secuur doen. Ik wil doen wat u zegt. Met al je mag leren. Je mag op je kanus gaan, je mag opstaan. En je mag lopen, je mag doen. God geeft je de tijd om te leren. God geeft je de tijd om te leren. Maar doe het echt. Volg hem echt. Blijf anders in de wereld. Blijf rommelen in de wereld. Met je onvrede. En met geen vrede in je hart. Maar kies. Echt, bewust. Zeg, Heer, ik wil u weggaan. Dat kost een prijs. Kost je alles. Maar ja, het heeft God ook alles gekost. Zijn zoon, al zo lief had. Weet je nog? En heeft. Dat betekent dat als God in het begin spreekt, dat er kracht is in zijn woorden. Dat als Mozes spreekt in naam van God, in opdracht van hem, dat er kracht is in zijn woorden. Kun je me volgen? Wat is Mozes anders dan wij? Ja, goed, hij heeft de grootste camping geleid door de woestijn. Laten we eerlijk zijn. Maar het betekent dat vandaag ook hetgene wat wij zeggen, scheppende kracht heeft. En helemaal als wij kinderen van de levende God zijn. Maar ook in het negatief. We zaten een krant te lezen bij McDonald's. Hier zo in Terneuzen. En ik zie een advertentie en ik denk, wat is dit nou? Er was een manneke van plastic en er zaten allemaal messen in hem gestoken zo. En er zaten ook andere messenhouders. En er stond voedsel boven. En ik dacht, moet toch niet gekke worden? Moet toch niet gekke worden? Ja, er is kracht. Kracht in de duisternis. Ik bedoel, als je over de kracht van de duisternis wil lezen, dan moet je het leven van Jezus lezen. En ik dacht, wat een invloed. En het werkt. Als je erin gelooft, dan werkt voodoo. Dat wordt nog steeds gebruikt. Ik ben een maand in Afrika geweest. Het wordt nog steeds gebruikt. Het werkt. En zo reëel als de duisternis er is, zo reëel is onze God er ook. Weet je waar ik aan moet denken? Dan word ik zo blij en zo trots op mijn vader. Als ik denk aan het verhaal waar Aaron en Mozes, met zijn twee broers, die staan dan voor Farao. En dan zegt de Heer, de eerste kunstje wat je gaat doen voor mij, is je staf neergooien. He? Die staf die je op moest nemen hier, die gooide hij daar neer. En dan zegt hij, dat doe je. Hij had geoefend een keer, met de Heere God, had hij geoefend. En hij gooit die staf neer. En Farao zegt, joh, dat is een klein kunstje. Hij roept die vaak en zegt, doe dat ook eens even. En die gast gooide die staf neer en er werden ook slangen. Stond hij verschut, Mozes? Dachten ze. En wat gebeurde dan? Dan zie je in het verhaal dat die slang van Mozes die andere slangen opvreet. Dat is mijn God. Dat is mijn God. Snap je? Dat is mijn God. Daarom ben ik zo trots op hem. Is het waar of niet? Daar zit kracht in. Kracht in woorden die we spreken. Zowel in de negatieve zin als in de positieve zin. In Matteüs 8 vers 8. Daar is een verhaal van een hoofdman. Een belangrijk man. Een man met autoriteit. Die had mensen onder zich. En een van zijn knechten. Die is ziek. Die is ziek. Matteüs 8 vers 8. De hoofdman antwoordde en zei de Heere tegen Jezus. Ik ben niet waard om onder uw dak te komen. Ik ben het niet waard dat u onder mijn dak komt. Maar spreek slechts één woord en mijn knecht zal genezen, zegt hij. Lange afstandsbediening. Is het waar of niet? Heer, spreek. U, een Jood, onder mijn dak, een Romeins dak. Ik ben dat niet waard. Hij schatte Jezus hoog in. Hij zegt, Heer, ik ben het niet waard dat u bij mij binnenkomt. Wie ben ik dat ik u mag ontvangen thuis? Wie ben ik dat u onder mijn dak komt? Maar spreek slechts één woord. Dat is geloof. Hier spreekt geloof uit. Spreek slechts één woord en mijn knecht zal genezen. Hoe? Dat is geloof. Is het waar of niet? Dan heb je geloof als je dat zegt. En Jezus die de harten doorzoekt, die zag dat geloof. En dan staat er, en Jezus zei het tot de hoofdman, ga heen en het zal u gaan zoals u geloofd hebt. Hoor je? Zoals je geloofd hebt. Hij kon er niks doen. Hij kon die man niet genezen. Hij kon er niks aan bijdragen. Hij kon de beste medicijnen kopen, maar verder niks. Hij was machteloos. Alleen door zijn geloof in Christus, in Jezus. En hij zei, en zijn knecht is gezond geworden vanaf datzelfde moment af. Is niet mooi. Hier spreekt slechts één woord, Heer. Eén woord. En mijn knecht zal genezen. Er is een belangrijke brief in de Bijbel, Jacobus. Jacobus is een wijs man. Is een wijs man. Die zegt veel over de lippen en over de tong. Hij had heel veel dingen geleerd. Hij had heel veel dingen geleerd. Zo zegt hij in 1 Jacobus 19, 1 Jacobus vers 19... Zo dan, mijn geliefde broeders, schrijft hij, ieder mens moet haastig zijn, dus goed en snel, om te horen. Maar traag met spreken. Met andere woorden, denk na wat je zegt. Denk na en traag tot toren. Denk eerst na wat je zegt. Want wat je zegt heeft consequenties. Wat je zegt wordt gedragen in de lucht, zoals de zenders in de lucht. Zo worden die woorden gedragen. Woorden van je hebben invloed, zegt hij. Verderop in 3 vers 5, hoofdstuk 3 vers 5, zegt hij, net als een bit van een paard en het roer van een schip, zo ook is de tong een klein ding, maar het kan veel kwaad doen, zegt hij. Ik heb wel eens gezien een heel groot schip, gigantisch, en dan komt die kapitein, die komt naar buiten en die heeft zo'n heel klein joystickie. Zo groot. En dan bestuurt hij dat hele schip mee. Aan de buitenkant. Onvoorstelbaar. Natuurlijk zit er achter dat kleine joystickje een gigantisch mechanisme. Natuurlijk. Maar zo vergelijkt hij ook hier de tong. En hij zegt, een vonk is genoeg om een heel bos in brand te steken. Ik zou je verhalen kunnen vertellen vanuit mijn leven. Waar oudsten op bezoek gingen bij een zuster. Met een heel oprecht hart. Even om te bemoedigen. En hij ging weer weg. Niks gebeurd. En uiteindelijk kreeg die zuster niet meer genoeg aandacht. En wat gebeurde er? Ze ging roddelen over deze broeder. En ze ging zeggen dat hij hele rare dingen tegen haar gezegd had. En zijn leven is vernietigd. Ik word er nog boos over, verdrietig over. Zijn leven is vernietigd als oudste. Je bent afgeschreven. Kijk in de wereld wat ze doen. Ze hoeven maar een suggestie te hebben dat je iemand aan zijn kont gezeten hebt. Al heb je er maar naar gekeken. Dan heb je nu al YouTube. Of wat is het? Hoe zit dat? YouTube is wat anders. YouTube. Mag je ook al niet meer zeggen, want dan denkt iedereen, hoe, die heeft aan zijn kont gezeten. Dat... Snap je wat ik bedoel? Je tong is zo belangrijk. Je kan vernietigen, maar je kan ook scheppen. Je kan vernietigen en je kan scheppen. Veel kwaad, zegt hij, kan je daarmee aanrichten. Er is een prachtige situatie. Waar Jezus is met de schriftgeleerden en de fariseeërs. Ik heb daar al lang geleden vaak om moeten lachen om dat stuk. Matteüs 15 vers 10. En Jezus maakt hier duidelijk, niet wat je eet maakt de mens onrein. Maar wat hij zegt maakt de mens onrein. Dus niet wat je eet. En die snappen ze helemaal niks van. Prachtig. Ja, maar hij zegt nee, wat je zegt, wat je spreekt. En hij zegt dit in Matteüs 15 vers 10. En toen hij de menigte bij zich geroepen had, zeide hij tegen hen, luister en begrijp het goed. Wat de mond ingaat, verontreinigt de mens niet. Maar wat de mond uitkomt, dat verontreinigt de mens. En dan verderop in 17, dus in vers 17. Zie je niet alles wat de mond ingaat, in de buik komt en de afzondering weer afgescheiden wordt. Hij zegt eigenlijk als je naar het toilet gaat. Maar de dingen die uit de mond komen, die komen uit het hart. Die komen uit het hart, zegt hij. En die verontreinigt de mens. Dat verontreinigt de mens. Wat je spreekt, komt uit het hart, zegt hij. Toen ik me zo voorbereiden was van de week, toen moest ik denken, ik was een gastje van een jaar 13. En ik ben opgevoed, gegroeid aan de rand van de Schilderswijk zo. En een beetje een raffe buurt zo hier en daar. En je gaat dan terugdenken, want dat besef, dat had ik toen helemaal niet. Maar dat, ik zie nog in mijn gedachten, zie ik een kinderwagen met een knalrood kindje erin, met knalrood haar. En er was een mevrouw, dat was bij de groentewinkel. En er was een mevrouw die stond zo op zijn wangetje zo te slaan. En die stond daar alle ziektes over hem uit te spreken. In liefde wel. In liefde. Hè? Ik durf het niet te halen. Want ik denk dat het dan over de streep gaat. Maar alle ziektes. Allemaal liefkozend. Hey. Het was onze liefde doen tegen het gastje. En alle ziektes gingen voorbij. Dan ben je toch ziek in je hoofd. En toch gebeurde dat. En toch gebeurde. En ik dacht, oh, wat een ziek denken. Wat een ziek denken. Hoe vaak wordt er niet het woord over kanker gezegd tegen een ander? Gewoon. Er zijn mensen die praten alleen. Die kunnen niet praten zonder vloeken. Die kunnen ze niet. En dan zeggen ze, Jezus. Ja, die ken ik ook. Zeg ik dan. Moet je onthouden. Als iemand Jezus zegt, ja die ken ik ook, ken je hem ook? Ja. Wat zeg ik dan? Ja, je zegt Jezus, ja die ken ik. Die ken ik. Weet je? Zijn mensen die bijna niet zonder kunnen. Ja, ze kunnen ook niet zonder Jezus, maar ook niet zonder die woorden te zeggen. Snap je? Oké. Wat komt voort, zegt hij, uit het hart? Kwaadaardige overwegingen. Moord, overspel, ontucht, diefstal, valse getuigenis, laster. Deze dingen zijn het die de mens verontreinigt. Die komt uit het hart. Die komt vanuit een boos hart. Vanuit een verkeerd hart. Waar je hart vol van is, dan loop je mond van over. Dan ken je die uitspraak. Is het waar of niet? Kunt gaan naar Matteüs 12, vers 33. Dat is een schokkende tekst. Ik waarschuw je. Schokkende tekst. Serieus, weet ik. En waarvan ik hoop, Carl en ik, zijn er van de week mee bezig geweest. En onszelf gecontroleerd. En zeiden, hoe handelen we? Wat zeggen we? Moet je opletten wat er gebeurt. Neem je mee. Matteüs 12, 33. Er staat, stel dat de boom goed is, dan is de vrucht ook goed. Of dat de boom slecht is, dan is de vrucht ook slecht. Want aan de vrucht wordt de boom gekend. Adderige broed, hij zegt dat tegen de fariseeën en schriftgeleerden daar. Hoe kunt u goede dingen spreken, terwijl je slecht bent? Hij kon dat weten, want hij kon de harten doorzien. Want uit de overvloed van uw hart spreekt de mond. De mens brengt goede dingen voort uit de goede schat van het hart. En de slechte mens brengt slechte dingen voort uit de slechte schat. En dan gaat Jezus belangrijke woorden zeggen. Die voor vandaag nog steeds gelden. Maar ik zeg u, Jezus dus. Jezus zegt, ik zeg u. Dat mensen van elk nutteloos woord, elk woord wat nutteloos is, wat nutteloos is niet zomaar wat niet van waarde is, nee, wat schade brengt, enzovoort, enzovoort, wordt dat zij zullen spreken, rekenschap moeten geven op de dag van het oordeel. Want op grond van uw woorden zult u rechtvaardig verklaard worden. En op grond van uw woorden zult u veroordeeld worden. Koe. Ik had dat nooit zo gelezen. Voor mij was dat een eye-opener. Dat betekent dat ik nog meer moet opletten wat ik zeg. Dat ik nog meer moet opletten wat ik spreek. Want het heeft te maken, niet dat alleen mijn oordeel en redding, maar het heeft met je wandel te maken. Dat heeft met je levenswandel te maken, van wat je uitspreekt. Waarom? Omdat God ziet dat wat de mens uitspreekt, of je nou gelooft of niet, maar dat invloed heeft op die ander mens. Dat heeft input, dat gaat naar binnen, dat doet zeer. Ik moet denken aan Josephine, weet je nog, Cor? Josephine, een schat van een vrouw, die werkte bij ons. Ze was een beetje een dood musje, weet je wat dat is? Ik ben niks, ik kan niks en ik word niks. Het is een dode mus. Hoewel, bij ons zijn ze vrij levendig. Maar goed, zo kwam ze binnen. En we leerden Josephine kennen. Een tof mens, echt een tof mens. En we trokken op. En ik zag dat ze onder de plak kwam. En we kwamen zat. En dat ze niets te vertellen had. En we kwamen bij haar thuis een keer. En die man die had voordat hij ging eten al een fles wijn leeg. Van zijn werk kwam hij en hij dronk zo'n fles wijn leeg. Ik dacht, nou dat gaat goed. Goed, we leren haar beter kennen en toen bleek dat haar vader altijd gezegd had tegen Josephine, je bent niks, je wordt niks en je zal nooit wat worden. Je bent een niesnut. En dan zal je zien dat als je dan gaat trouwen, waar trouw je mee? Met een vent die zegt, je bent niks, je kan niks en je wordt niks. En Josephine had dat hetzelfde, want dan ben je gewend. Ik ben niks. Ik weet niet of je wel eens een uitspraak gehoord hebt, je had er niet moeten zijn, je bent een motje. Maar eigenlijk was je niet in de planning. Wees welkom. Weet je wel. En dat draag je mee in je hele leven. En we gingen weg op reis met Josephine. Josephine werd krachtig. Josephine ging de Heer Jezus leren kennen. Josephine ging op reis. En ze had een avontuur. En ze leerde Gods stem verstaan. En ze leerde met hem praten. En ze leerde met hem omgaan. En ze leerde de Bijbel lezen. En ze leerde de Bijbel verstaan. En ze werd nog een mooie mens. En ze ging op reis. En op een gegeven moment komt ze. En toen zegt ze tegen me. Weet je wat ik gedaan heb? Ik heb tegen die man van me gezegd. Vriend, luister. Ik heb een flatje gehuurd in Zoetermeer. En jij gaat daar wonen. Ik ga dat inrichten. Jij gaat daar wonen. En je komt pas terug als je veranderd bent. Ik ga nooit van je scheiden. Maar je komt pas terug als je veranderd bent. En die gozer ging met zijn staart tussen zijn poten naar die flat toe en heeft er gewoond. Toen zijn we er uit het oog verloren. Maar ze werd iemand. Weet je wat ze in tussentijd gestudeerd had? Psychologie. Ze dacht, als ik het allemaal in mijn hoofd heb, dan kan ik me weren. Maar de enige weerbaarheid is dat je weet wie je in de Heer Jezus bent. Ik ben een kind van God. Ik ben het eigendom van God. Ik ben gekocht en betaald door het bloed van de Heer Jezus. Ik behoor alleen maar God toe en Jezus Christus en niemand anders. En wat mensen over me zeggen, het zal maar een worst zijn. Wil je dan niet gecorrigeerd worden? Graag. Je mag me corrigeren op alles. Ik ben niet hoogmoedig. Ik heb geen Haagse bluf. Ook al kom ik uit Den Haag. Snap je wat ik bedoel? Snap je wat ik bedoel? Je bent iemand. Je bent iemand. Ga staan. Ga staan met een rechte rug. Je bent iemand. Je bent niet meer dat afgeschreven figuurtje. Ik heb getwijfeld of ik het moest vertellen, ja of nee. En toch moet ik het. Ik ervaar het. Ik ben opgegroeid bij ouders. Hele lieve ouders. Mijn moeder werkte keihard. 'S morgens vroeg, 6 uur gewoon begonnen. Tot 9 uur. En mijn vader werkte. En iedereen deed zijn best. Maar we hadden niet veel thuis. En ik heb wel eens verteld dat we heel vaak een behang. Zo'n biljet op de deur hadden van de belasting. In de aan de koningin. Zo'n beslag namen, weet je wel. We hadden niks. Maar ja, omdat mijn vader de belasting niet kon betalen. Enzovoort, enzovoort. En zo zijn we opgegroeid. Ja, toffe ouders. Mensen hebben hun best gedaan. Naar hun kunnen. Maar dat betekent ook dat je als je naar school ging. Dat naast de school was een gebouwtje. En daar werd schoolkleding en schoolschoenen uitgedeeld. En je kon er ook eten als je wil. Maar dat hoefde ik niet. Want die hadden genoeg te eten. Maar kleding was soms een probleem. En ik ging daarheen. En dan probeerde je naar binnen te gaan. Zonder dat die gasten van schoolplein zagen. Want als je naar binnen ging. Ja, dan was je. Pisang. De pisang heet dat. Ja, dan was je de pisang. En dat gebeurde. En ik had nieuwe schoenen gekregen. En ik met zulke grote ronde neuzen. En helemaal uit de mode waren. En dan liep je op het schoolplein. En zei, schoolschoenen, 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 schoolkleding, schoolkleding. Zo liepen ze dan, weet je. En ik heb me er overheen gezet. Want ik had geleerd wat je zegt bij jezelf. He? Als je uitscholde, dan zei je, wat je zegt bij jezelf, wat je zegt bij jezelf. En het werkt op zekere hoogte. Dat werkt. Als kind zijn, dan voelt dat goed. Als iemand zegt, oh je huft, dan ben je zo, ben je zelf, ben je zelf, ben je zelf. Maar je keert het om, je zegt, jij niet hoor, maar zogenaamd. Huft erin. maar snap je? Dat werkt op een zekere hoogte en het geeft je een goed gevoel. Maar als je volwassen bent, dan werkt dat niet meer. En wat gebeurt er nou? Waarom vertel ik dit? Op een gegeven moment groei ik door... Carl en ik, we hebben 18 jaar vergiften geleefd. We hebben dat wel eens verteld hier zo. Als een soort zendeling zeggen we dan in de Schilderswijk. En mooi werk gedaan, prachtig. Goed, en op een gegeven moment werd ik ziek. Ik werkte 3 dagen. Dan kom je in de WO terecht op een gegeven moment. Dan moet je gekeurd worden. En dan kom je bij zo'n arts en die vraagt wat je wel kan en niet kan enzovoort enzovoort. Nou, als een lamme vogel kwam ik binnen toen nog met alles erop en eran. En goed, nog doof aan één kant, maar wel een goed hart. Dat was, tenminste dat zei hij niet, maar dat vind ik dan zelf. Maar, dus je komt dan binnen en ik weet nog goed, ik heb een paar keer gesprekken gehad met die mevrouw. Was heel erg aardig. En ik kwam, ik weet nog dat ik voor het eerst kwam en ik zie daar staan een koffieautomaat. Ik denk, hey bakkie, ik ben gek op koffie. Dus ik ging erheen, portemonnee, gratis. En ik dacht, gratis koffie. En ik kijk daarnaast, precies daarnaast, staat een standaard van de gemeentelijke kredietbank. Daar kan je heel goedkoop centen lenen. En in één keer komt er een stuk boosheid naar boven. Ik gaf een rotklap tegen die koffieautomaat. Ik dacht, ik moet geen koffie. En er kwam een boosheid in me op. Van, ik ben eigenlijk, mag ik zeggen, datzelfde lulletje op dat schoolplein weer. Ik ben weer diegene die afhankelijk is van de kledingbank. Ik ben weer degene die afhankelijk is. Want ons inkomen was heel klein op een gegeven moment. Ook toen ik werkte 3 dagen en ik kreeg dan 80% over. Nee, dat was een heel klein beetje. En mensen zeiden, ja, je moet gaan en dan krijg je. En dan ging je aanvragen. Dan moest heel je giroblok alles weten. Mogen ze, geen probleem. En op een gegeven moment ben ik daar binnen en ik begin te huilen, vreselijk. En ik snapte het niet. Ik snapte niet. Wat is dat nou, Daan? Wat is nou die pijn? Wat is nou die pijn die in je zit? Ik neem je mee, een paar jaar verder, heel wat jaren verder, hier in Zeeland. Iemand kwam naar me toe en die zei, hebben jullie een videoapparaat? Ik zei, nee, dat hebben we niet, dat hebben we niet. Ah, hij nodigde ons uit, we mochten op audiëntie komen, zo voelde het ook. We nodigden ons uit voor de koffie. En op een gegeven moment mocht ik mee naar de slaapkamer. Ik trok een oude doos onder het bed vandaan. Hij zegt, kijk, heb je daar interesse in? Hij zegt, dit is een videorecorder, hier zijn de bandjes. En toen kwam weer dat gevoel over me heen. Mag ik het zeggen, ik ben weer dat lulletje. Dat lulletje van die speelplein. Ik ben weer dat jochie wat van de armoede moet leven. Terwijl we de 18 jaar van giftige leefde nooit geen last gehad hebben. God heeft voorzien, machtig. Maar weer kwam dat gevoel van die pijn, van die speelplein. Van dat ze zeiden, schoolkleding, schoolkleding. En ik had helemaal geen idee dat dat zo'n enorme impact op me had gehad. En ik dacht, ik kan twee dingen doen. Ik zei, hou die rotzooi. Want het is oud, het is niks meer voor te koop, geen bandjes meer, helemaal niks. Maar ja, die man die dacht misschien mij blij te maken daarmee. En we hebben die avond uitgezeten, ik heb dat tasje meegenomen. Ik ben het niet binnengebracht. Ik heb de groene kliekenbak, hij hoort er niet in, dat weet ik, sorry voor die milieumensen. Ik heb, nee, die zwarte was het, de eerste. En ik heb dat tasje gepakt, leeg gegooid. En ik heb dat tasje gebruikt voor mijn accu, voor mijn oplader, voor mijn scootmobiel. En ik heb hem weggegooid. En ik dacht, wat is dit? En ik kwam er niet achter. Ik zag die verbintenis niet. Van schoolplein enzovoort. Totdat ik op een kring zat. Tijd geleden alweer. Totdat ik op een kring zat. Misschien 4, 5 jaar geleden. Op een kring en we hadden het over dingen. En op een gegeven moment vroeg iemand aan mij. Van, kunnen we nog ergens voor bidden? Dat is een goede gewoonte op een kring. He? Ina? Kees? Dat is een goede gewoonte. Kunnen we nog ergens voor bidden? En ik zat na te denken. En dat kwam naar boven zo. Het kwam naar boven. Ik zei, ja, dit en dit en dit en dit. Ik zei, daar zit ik mee. En toen zei die wijze vrouw die daar zat, die zei, waarom spreek je niet uit naar God toe? Heer, ik vergeef ze wat ze gedaan hebben. Die kinderen op het speelplein. Want vaak wisten ze niet eens wat ze deden. Heer, ik vergeef ze. En daar zat je dan, 45, 50 jaar op de weg. Nog niet alles weten, nog steeds niet, nog steeds lerende. En ze zegt, bid maar. Als een kleine jongen zei ze, bid maar. Oh, ja. En ik begon te bidden. En ik begon die plaatjes weer voor me te halen. Die koffieautomaat, die mevrouw bij de sociale dienst. En ik zei, Heer, wilt u ze vergeven? Want uiteindelijk weten ze helemaal niet wat ze zijn. Hè. En er kwam een vrede in mijn hart. En een rust in mijn hart. Was onvoorstelbaar. En het is weg. Het is weg. Het is weg. En waarom vertel ik dat? Omdat dingen vanuit je verleden die je weggeschoven hebt. Soms in je leven nog een enorme blokkade kunnen zijn. Is het waar of niet? Daarom heb ik zo'n hekel dat mensen zeggen. Je moet het een plekje geven. Nee, je moet het opruimen. Je moet het niet een plekje geven. Je moet het opruimen. En de beste plek is om het bij de Heer Jezus en God de Vader te brengen. Uit te spreken. Zegt Heer, ik heb die persoon gehaat. En het heeft me schade gebracht. Ik schenk me vergeving. En ik vergeef die ander. Ook als ze je pijn gedaan hebben. Ook als ze je pijn gedaan hebben. Dus de manier van opruimen is. Zeg God, wilt u. En dan komt die vrede van God in je hart. En dan komt de ruimte. Oké. Met woorden kan je opbouwen, je kan afbreken. Je kan mensen vernietigen. Wist je dat als je spreekt over iemand, en natuurlijk vooral lelijk, in de negatieve zin, spreekt over iemand. Hoeveel schade dat aanricht? Ik geef je wat huiswerk. Degene die het spreekt. En ik zeg dat niet omdat ik weet dat er geroddeld wordt en pijn gedaan wordt. Want dat weet ik helemaal niet. Dat interesseert me wel. Maar moet ik daar verder mee? Ik bedoel, daarom spreek ik dat niet. Maar leer ervan. Als je negatief spreekt over een ander, weet je wat er gebeurt? Ten eerste brengt dat schade aan je eigen hart. Brengt schade aan je eigen hart. Als jij naar die persoon kijkt waar je het over gehad hebt, is die relatie nooit meer hetzelfde. Niet meer, want het blijft liggen. Het blijft liggen in die geestelijke wereld. Dus de eerste die schade leidt, ben je zelf. De tweede is de ontvanger. Want dat blijft hier zitten. Wees eerlijk. Hoe vaak zijn er niet dingen tegen je gezegd? En je ziet die persoon, oh ja, dat is die gozer die... Dus de ontvanger laat scharen. En ook nog in de geestelijke zin, in de omgang en in de geestelijke zin, laat degene scharen waar je het over hebt. Want hij wordt anders bekeken. Snap je wat dat teweeg brengt? Daarom is de Heer Jezus zo streng. In de eerste instantie tegen de schriftgeleerden. Hij zegt, het zal je tot rekenschap gemaakt worden. Bij de afrekening aan het einde. Je zal rekening afleggen van wat je gesproken hebt. Dus in een negatieve zin kan er gigantisch veel schade toegebracht worden. Maar ook in een positieve zin kunnen dan mooie dingen tot stand gebracht worden. Er zijn 12 mannen. Ik vertel het maar, want het duurde te lang. 12 mannen. Die worden weggestuurd. Naar het beloofde land. Het land wat God beloofd had. En die 12 mannen. Die nemen een draventros mee die niet te tillen was. Die hadden ze een stok zo. En hadden ze een draventros gigantisch. En nog andere vruchten nemen ze mee. Om te laten zien aan Mozes dat het een land van melk en honing was. Dat het gigantisch was. Dat het gigantisch was. En ze komen terug. En ze zagen ook wel dat de Amalekieten er zaten. Oh, dat waren geen makkelijke jongens. Er waren allemaal groepen, allemaal kieten en zoïten en weet ik veel wat er allemaal zat. Er waren allemaal geen makkelijke jongens om die in te nemen. Want ze kregen een beloofd land, waar moesten ze wel verknokken. Ze moesten wel in bezit nemen. Zo met ons ook, hè. Als God iets belooft, moet je wel in bezit gaan nemen. Soms door strukkelingen heen. Die gasten kwamen terug met die fruit. En dan op een gegeven moment, dan zijn Jozua en Caleb, uit elke stam 12 stuks, uit elke stam was er 1, Jozua en Caleb was erbij. En dan krijg je een belangrijk vaart. Wat gebeurt er dan? Die 10, die zeggen, niet in te nemen. Is niet in te nemen. Niet om te beginnen, als je weet wat daar zit. Ze vreten mensen op, joh. Dat staat er. Hoe zeggen ze dat? Waar zitten we? Hier. Ze zijn zo woest, die mensen, dat ze elkaar gewoon... Ze verslinden elkaar. Die inwoners verslinden elkaar. Die zeggen gewoon, barbaren, joh, daar ze. En die 10 zijn bang. En weet je wat die andere 2 doen? En ik kort het in, vanwege de taart. Die gaan staan op de belofte die God geeft. Want God had gezegd, hier zo, hier zegt hij. Hij had gezegd in nummer 13 vers 1. Dat ik aan de Israëlieten zal geven het land. En op die beloftes ging Caleb en Jozua staan. En daarop gingen zij verder. En Jozua en Caleb, die zeiden, met God gaan we dat land innemen. En dat hele volk kwam in opstand. Op de antwoord van die 10 mannen, die zeiden, niet doen, niet doen. Maar die stonden niet op de belofte van God. En Jozua en Caleb geloofden God. En spraken uit, we gaan het innemen en we gaan profiteren. Want inderdaad, het is een land vol van melk en honing. Staan op de belofte, dat is een mooi lied trouwens. Staan op de belofte van mijn Heer en God. Ga ik moedig voorwaarts onder hoon en spot. Een oud lied. Maar snap je, Jozua en Caleb zagen de belofte van God. Ze hadden de belofte van God gezien toen ze dat land zagen. Kun je met je hart kijken? Vanmorgen zei ik tegen Kar, ik krijg een lezing in mijn hart om op te schrijven, je moet kijken met je hart. Ik dacht, ja, want je oog is de spiegel van je hart. Dat zegt de Bijbel toch? Dus zij keken met hele andere ogen. Zij keken met de belofte die God had gegeven aan het volk. En ze hadden alle 12 hetzelfde gehoord. En dan waren er 2 die zeiden, we gaan het doen. Want God heeft ons in. En met die andere 10, ik wil het niet ontmoedigen, ging het niet zo goed. Nee, dat ging niet goed. Ik ga eindigen. De Bijbel leert Dat wij mogen bidden voor wachters bij onze mond. Mogen we voor bidden. Een ander ding, ik heb dat vanmorgen nog even erbij geschreven. Wil je zien met een rein hart? Wil je zien met een rein hart? Wil je zien met een geloofshart? Wil je zien zoals God kijkt? Wil jij alleen bemoedigen, opbouwen en zegenend zijn? Wil je woorden spreken van leven? Want dat is waar we voor geroepen zijn. Ik liep met een stelletje mee en dat ging allemaal niet zo goed. Er was een enorme scheiding en toestand allemaal. En ik kwam erachter en ik zei ook tegen hen, eigenlijk ben ik niet geboren om een scheiding te begeleiden. Ik ben geboren om leven te brengen. Ik ben geboren om leven te brengen. Ik ben geboren om hoop te geven. Geen valse hoop, want het werkt. Maar ik ben geboren om hoop te geven. Ik ben geboren om mensen te laten zien dat God tot alles in staat is, ook voor morgen. Is het niet? Zullen we met elkaar bidden? Ja. Ja, mooi. Dankjewel, Heer. Ja. Vader God, ik wil u prijzen en danken voor uw goedheid, voor uw trouw. Ongetwijfeld, zoals wij gedaan hebben, hebben we vanmorgen gedacht aan dingen die gezegd zijn. Dingen die we uitgesproken hebben, hier naar anderen toe. Heer, ik bid dat u dat gaat herstellen. Misschien moeten we wel naar die persoon toe gaan tegen wie het gezegd hebben. Zeg, sorry, wil u me vergeven? Ik had dat niet moeten zeggen. U bent een herstellend God. U bent een God die van hoop houdt. En u geeft hoop. U bent een God die leven geeft. En ik bid, Heer, dat we vanmorgen zullen we beslissen. Zullen beslissen. Dat we van nu af aan alleen maar woorden spreken van hoop. Woorden van bemoediging. Heer, als wij op verjaardagen zijn, dat we niet meer mee gaan zitten zaniken met al dat spul over de politiek en over de economie. En we gaan steeds dieper. Maar dat we woorden van hoop zullen spreken. Omdat we gekomen zijn in een nieuw koninkrijk. In een ander koninkrijk. We zijn koningskinderen geworden. Heer, we zijn vernieuwd. En u bent nog steeds bezig ons te vernieuwen in ons denken. En daar dank ik u voor. Heer, dank u wel voor uw trouw over ons leven. Heer, misschien moeten er vandaag beslissingen genomen worden. Misschien moeten we gewoon tegen onszelf zeggen, vanaf vandaag neem ik een beslissing om niet meer negatief te spreken. Vanaf vandaag wil ik bemoedigen, wil ik opbouwen, wil ik zegenen, wil ik troosten, wil ik leven spreken, omdat ik een kind van God ben. Heer, zet een wachter bij mijn mond, opdat ik niet verleid word en meegesleurd word door woorden van anderen. Misschien moet je dat vandaag wel tegen God zeggen. En God is genadig. Door de Heilige Geest kan hij helpen. Dat is zijn gereedschap. Zijn Heilige Geest wil je helpen. Dat als je iets wil gaan spreken, dat hij een wachter voor je mond zet. Dat is het geheim. Dat is het geheim. Vaak kunnen we onszelf niet veranderen. We kunnen beslissingen nemen. Maar God help je om keuzes te houden en te maken. Heere God, dank je wel voor je trouw. Dankjewel, dankjewel, dankjewel. Heer, we willen de gelegenheid geven, Vader God, om voor elkaar te bidden. Moeten we zeggen vanmorgen, ja inderdaad, ik ben niet bij machten om mijn mond te houden. Ik word verlaard. Dan kunnen we bidden. We kunnen bidden dat God een wachter zet bij je mond. Misschien moet je vandaag belijden naar God toe. Zeg, Heer, ik heb af en toe hier en daar wat schade toegebracht wat niet goed was. Belaat dat dan vandaag. Belaat dat van. Ruim het op. En als het kan, ga naar die persoon toe. Zeg, sorry, ik heb negatief gesproken tegen je, maar wil je me vergeven? Heer, opdat ons hart rein en heilig voor u kan staan. En onbevangen. Vader God, dank je wel dat we voor elkaar mogen bidden. Dank je wel dat dit een werkplaats is van uw Heilige Geest. En dat u werkt. Zoals Willem Jansen mooi zegt, luister naar de Geest. Luister naar wat de Geest tegen je zegt. Luister naar wat de Geest tegen je zegt vanmorgen. En ik wil je uitnodigen, als je behoefte hebt aan gebed. Als je behoefte hebt aan gebed. Dat we voor elkaar bidden, niet dat we meer zijn. Maar dat we elkaar bemoedigen. Dat we met elkaar naar God toe gaan. En zeggen, Heer, hier zijn we. Hier is een broer, een zuster die wil leren, die wil ontvangen. Heer, hier zijn we. Dan mag je voor komen te staan. En je staat niet verschut. Maar je neemt een duidelijke goede beslissing naar God toe. En dat zal je helpen in je geloofsleven. Maak keuzes vandaag. Misschien moet je over andere dingen keuzes maken. Misschien moet je dingen afleggen. En moeten we bidden dat dingen gebonden worden. Of ontbonden worden. En dingen afgelegd worden. Dit is een werkplaats van de Heilige Geest. Als je wil, mag je komen. God nodigt je uit en willen graag met je bidden. En samen naar God toe gaan. Halleluja. Dank u, Jezus. Kom gerust. Jong en oud, misschien worstel je met jezelf. Misschien heb je moeite met je gevoelens, met je emoties. Misschien heb je moeite met groot worden, met volwassen worden. Misschien heb je op andere vlakken strijd. Waarom zullen we elkaar niet helpen? Waarom zullen we elkaar niet de handen opleggen en bidden? En geloof uitspreken, zoals we vanmorgen gehoord hebben. Dat als we geloven, dan spreken woorden uit dat ze het ook waar zullen maken in je leven. Dat God zal reageren. Heer, slechts één woord wat u spreekt. En Heer, mijn knecht is genezen. Dank u wel voor je trouw. Dank u wel voor je trouw. Dank u wel.